Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat u hier bent. Normaal gesproken zou ik u natuurlijk van harte welkom heten hier in de dienst in Rotterdam, de dienst van de gemeente Ebenezer. En dan zou ik blij zijn met al die mensen die hier naartoe zijn gekomen. Maar dat is nu eventjes anders. We houden een digitale dienst. Met veel ruimte voor liederen en natuurlijk heel veel ruimte voor Gods woord. Dat zal vandaag gebracht worden door Hannes Lans. Maar voordat ik hem het woord geef, wil ik u graag nog eventjes wijzen op de eerdere bemoediging deze week van Ed van Brumme. Hij gaf daarin aan dat we soms wel eens overmand worden wellicht door twijfel, door angst, somberheid. Maar vervolgens gaf hij ook aan hoe die weer kunnen plaatsmaken voor vrede van God, voor ruimte om te bidden en om te zingen en hem te loven en te prijzen. Zeer de moeite waard wat mij betreft en kijkt u nog maar eens terug. Ik zou deze dienst graag willen beginnen met het zingen van een lied van Selah. Dat heel erg goed aansluit op het verhaal van Ed. Dat lied heet U bent hier en dat begint als volgt. Jezus, u blijft niet op afstand staan. U bent één gebed bij mij vandaan. We gaan er nu naar luisteren.
Niemand anders. Goedemorgen. Normaal zouden we elkaar ontmoeten op deze zondagochtend. Nu doen we dat op een hele andere manier, online of via de televisie. En er is een bekend gezegde dat zegt uit het oog, uit het hart. Maar dat geldt gelukkig niet voor ons. Bij ons is het uit het oog, maar niet uit het hart. En daar wilde ik het ook met jullie over hebben vanochtend. Want geloof het of niet, dat zijn ook precies woorden die Paulus, Silas en Timotheus schrijven aan de Thessalonicenzen. In hun eerste brief aan die gemeente. Uit het zicht, maar niet uit het hart. En daarom wil ik jullie wat vertellen over die brief. Die stad Thessalonica, die bestaat nog steeds. Die heet tegenwoordig Thessaloniki of Saloniki. En het enige wat nog resteert van die oude stad Thessalonica, dat zie je hier op deze foto's. Ik kan me voorstellen dat als je daar bent, dat het heel bijzonder is om daar te lopen en te bedenken dat Paulus, Silas en Timotheus daar ook hebben gelopen. Nou, om de brief aan de gemeente in Thessalonica goed te begrijpen, is het nodig om eerst wat achtergrondinformatie te hebben. En dat wil ik met jullie lezen uit het boek Handelingen. En daarna ga ik in een aantal korte filmpjes ook wat teksten lezen uit de brief zelf, om een beetje die brief duidelijk te maken. Het allerbeste kun je natuurlijk heel die brief zelf lezen. Nou, Paulus, zoals je weet, die ondernam een aantal reizen. Op dit plaatje zie je zijn eerste reis bijvoorbeeld, die hij samen met Barnabas ondernam. In een streek rondom zijn geboorteplaats, dus die hij misschien wel goed kende. En daar bracht hij het evangelie. En hij bracht ook het evangelie aan niet-Joodse mensen. En veel niet-Joodse mensen kwamen ook tot geloof in Jezus. En toen ontstond de moeilijkheid wat er nou met die mensen moest gebeuren. Moesten zij zich nou ook laten besnijden, net als Joden, en moesten ze ook de wet houden. En daarom reisde Paulus na die eerste reis op een gegeven moment naar Jeruzalem. En overlegde hij dit met de oudsten en de apostelen in Jeruzalem. En toen kwam hij weer terug in die stad Antiochië, hier ten noorden van Israël. Vanuit die stad ondernam hij zijn tweede reis. Met een brief, met daarin de aanwijzingen van de oudsten en apostelen uit Jeruzalem. En met die brief ging hij weer op reis naar die eerdere gemeentes waar hij al was geweest. Hij nam dit keer niet Barnabas mee, maar hij nam de profeet Silas met zich mee. En ze reisden weer langs die gemeentes. Sommige gemeentes waren ze al geweest. Zoals bijvoorbeeld in Lystra en in Derbe. En daar ontmoette Paulus ook Timotheus, een jonge man die hij onder zijn hoede nam en die vanaf dat moment ook met hem meereisde. En zo trokken ze op een gegeven moment verder. Verder ook dan hun eerste reis. Ze kwamen in dit gebied, Galatië en Frigië heet dat in het boek Handelingen. En dan staat er ook dat Paulus wilde reizen naar Azië bijvoorbeeld, waar de stad Efeze ligt, en ook naar Bithynië. Maar dat hij daarin werd verhinderd door de Heilige Geest. En daarom reizen ze verder en komen ze op een gegeven moment in het gebied Troas. Dat is het gebied waar vroeger de stad Troje lag. En daar in Troas, daar krijgt Paulus een visioen. En in dat visioen, 's nachts, ziet hij een man uit Macedonië. Macedonië ligt aan de overkant van de zee. Hier zo. Dus een Griekse man. En die zegt tegen hem in dat visioen, steek over naar Macedonië en help ons. En daarom nemen ze aan dat het Gods bedoeling is dat ze die oversteek maken naar Europa, van Azië naar Europa, om daar het evangelie te brengen. Het lijkt er ook op dat vanaf dat moment Lucas meereist, want als je het boek Handelingen leest, dat door Lucas ook is geschreven, dan is dat vanaf dat moment ook geschreven in de wij-vorm. Alsof Lucas vanaf dat moment ook meereist. En dan steken ze over per schip. En dan komen ze eerst aan in de plaats Filippi. En daar speelt zich het bekende verhaal af van die slavin met die waarzeggende geest, die door Paulus en Silas wordt bevrijd. En omdat haar eigenaars dat niet bevalt, worden Paulus en Silas opgepakt, krijgen ze in het openbaar naakt stokslagen en worden ze in de gevangenis geworpen. In die gevangenis gaan ze liederen tot God zingen, er komt een aardbeving en ze zijn vrij. En die gevangenbewaarder die ziet dat allemaal en die komt tot geloof. Bekend verhaal wat in Filippi zich afspeelt. En na Filippi, waar ze dus mishandeld zijn, komen ze in de stad Thessalonica. En in die tijd was er een Joodse synagoge in die stad. En wat daar gebeurt wil ik met jullie lezen uit het boek Handelingen. Dat is Handelingen 17 en ik lees uit de NBV. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe. En drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven. En daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus die ik u nu verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas. Evenals veel Grieken die God vereerden. En een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie. En riepen enkele raddraaiers te hulp. Die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweeg brachten. Er ontstaat daar dus in die stad een gemeente bestaande uit enkele Joden en godvererende Grieken en ook voorname vrouwen. Maar Joden, er staat niet die het geloof niet hadden aanvaard, maar er staat gewoon in de tekst. De Joden werden vervuld van jaloezie. En die brachten enkele slechte mensen van de markt, staat er letterlijk. En daarom laat ik dat plaatje hierbij zien. Dat is de plek waar de markt was, denken ze in Thessalonica. Die brachten enkele slechte mensen van de markten op de been om een oproer te veroorzaken. Lees ik verder. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te onderwerpen. Nou, even tussendoor, we weten niet wie die Jason was. Maar Paulus noemt ene Jason ook aan het eind van de Romeinenbrief. Die hij een volks- of landgenoot noemt. Dus misschien was dit ook wel een Joodse man. En in ieder geval gaf hij waarschijnlijk onderdak aan Paulus en Silas. Lees ik verder. Toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: de mensen die in het hele Rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen en Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. Wat ik mooi vind hieraan is dat je dus ziet wat Paulus nou verkondigt, hè, als hij in die stad komt. Zijn boodschap bestaat daaruit dat hij vertelt dat de gezalfde, de Messias, wat wij Christus noemen, dat die moest lijden en sterven en opstaan uit de dood. En dat Jezus is. En die Jezus, zegt Paulus, die is koning. Nou, let op wat er nu gebeurt met Paulus. We lezen verder. Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaarden dan ook het geloof. Evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Maar toen de Joden van Thessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigde, kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. De leerlingen stuurden Paulus toen onmiddellijk weg, naar de kust. Maar Silas en Timotheus bleven in Berea. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen. Nou, tot zover dit stuk. Paulus die reisde dus van Filippi naar Thessalonica, hier in het noorden van Griekenland. Daar verkondigde hij het evangelie. Hij moest vluchten midden in de nacht en werd toen helemaal naar Athene in het zuiden gebracht. Na Athene gaat Paulus ook nog naar Korinthe en daar komen Silas en Timotheus ook weer bij hem, uit Macedonië. Maar uit de brief aan de Thessalonicenzen leren we ook dat Timotheus intussen al wel weer naar het noorden is gereisd, naar die Thessalonicenzen. En daarom heeft Paulus die brief aan de Thessalonicenzen samen met Silas en Timotheus, misschien wel vanuit Korinthe, dus hier, gestuurd.
Na deze eerste woorden van Hannes wil ik graag met u bidden. Heer, dank u wel voor deze morgen, Heer. Voor deze alternatieve manier waarop we bij elkaar kunnen komen, Heer. Weliswaar niet lijfelijk, maar digitaal. Dank u wel voor die mogelijkheden, Heer. Dat we op deze manier ons toch verbonden mogen weten en uw woord mogen horen, Heer. Dat ons sterkt en bemoedigt. Ik wil u wat dat betreft in het bijzonder bidden voor de familie Amersfoort. Nu oom Harry is overleden, Heer, wilt u hen troost geven? En wilt u hen geven dat ook zij, juist in deze moeilijke tijd, deze dubbel moeilijke tijd, Heer, zich bemoedigd voelen? En wilt u hen omringen met uw zorg en troost, Heer? Hetzelfde geldt natuurlijk voor al die andere mensen, Heer, die op dit moment, op wat voor manier dan ook, geconfronteerd worden met vervelende zaken, Heer. In welke vorm dan ook. Wilt u bemoediging geven, wilt u troost geven. Dank u wel dat u liefde bent, Heer. Dat u er altijd voor ons zal zijn, Heer. Los van de omstandigheden, of misschien juist wel onder alle omstandigheden. Dank u wel, Heer, dat u zo dichtbij bent. Ik wil u in het bijzonder bidden, ook voor onze kinderen, Heer. Wilt u hen ook dicht nabij zijn? Het lijkt soms wel alsof de dingen gewoon doorlopen voor hen en alsof er niks aan de hand is, maar ongetwijfeld gaat er veel in hun hoofden rond, Heer, waar we niet altijd zicht op hebben. Wilt u uw leiding geven, Heer, aan de ouders, maar natuurlijk ook aan de kinderen zelf, Heer. Wil u bidden voor Hannes, Heer, die uw woord op dit moment mag brengen, Heer. Wilt u het uw woord laten zijn, Heer. Dank u wel voor de liederen die we mogen zingen om u te loven en te prijzen, Heer. En u de dank te zeggen. Onder andere alle omstandigheden. In Jezus' naam. Amen.
We hebben net gelezen dat Paulus en Silas 's nachts uit de stad Thessalonica gesmokkeld moesten worden. Hun afscheid van die gemeente was dus snel en abrupt. En daarom maken ze vanaf die tijd zich zorgen om die gemeente. Of het wel goed gaat, die gemeente was nog maar net ontstaan, en of hun geloof niet wankelt vanwege alle moeilijkheden en alle druk en verdrukking die er was in die stad. Ze proberen ook meerdere malen, althans Paulus, dat schrijven ze in die brief aan de Thessalonicenzen, probeert Paulus naar die gemeente te gaan, maar steeds wordt hij daarin verhinderd. En het lukt Timotheus wel om die gemeente te bezoeken. En als Timotheus daarna weer terugkomt bij Paulus, schrijft hij samen met Paulus en Silas deze brief. En in die brief geven ze ook aan dat ze, zoals je ook kunt lezen, dat ze heel graag bij die gemeente hadden willen zijn. Ze zijn namelijk wel uit het zicht, maar niet uit het hart. Ze schrijven: maar wij broeders die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart van jullie beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd jullie aangezicht te zien. Datzelfde geldt natuurlijk voor ons. Wij zijn uit het zicht, maar niet uit het hart. En wat verlangen we ernaar? Ik praat tenminste voor mezelf. Om elkaar te zien op deze zondagochtend. En omdat dat ook hun situatie was, dacht ik dat het interessant was om eens te kijken of die brief ons ook iets te zeggen heeft en wat wij daaruit kunnen leren en elkaar kunnen meegeven uit deze brief. Nou, drie belangrijke woorden die een aantal keren in deze brief terugkomen, zijn geloof, liefde en hoop. En we kennen die woorden natuurlijk vanwege het bekende 1 Korinthe 13, dat is een hymne of een loflied op de liefde. En dan gaat het niet over gewone liefde tussen man en vrouw of tussen vrienden, maar dan gaat het over Gods liefde. En die hymne eindigt ook met de woorden die je hier ziet. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. En het mooie is dat die drie woorden ook gebruikt worden meteen aan het begin van de Thessalonicense brief. Daar schrijven ze: wij danken God altijd om jullie allen, wanneer wij jullie gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk van jullie geloof, de inspanning van jullie liefde en de volharding van jullie hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het oog van onze God en Vader. Omdat die woorden steeds terugkomen in die brief, wil ik ook aan de hand van deze woorden kort die brief duiden. En dan allereerst geloof. En de precieze reden waarom Timotheus weer naar die gemeente toe gaat, is om ze te versterken en ook om ze aan te moedigen aangaande hun geloof, dat misschien wel aan het wankelen was vanwege alle tegenstand en moeilijkheden. Maar lees nou met mij mee wat er aan de hand is, want het tegenovergestelde is gebeurd. En dan lezen we uit hoofdstuk 1, wat Paulus, Silas en Timotheus schrijven aan de Thessalonicenzen, uit de NBG. En jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heer. En jullie hebben het woord onder zware verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. Eigenlijk staat er ontvangen. Zodat jullie een voorbeeld geworden zijn voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. En Macedonië is het noorden van Griekenland. Achaïe is het zuiden van Griekenland, dus heel Griekenland. Want uit jullie midden heeft het woord van de Heer weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar alle wegen, in elke plaats, dus niet alleen Griekenland, is jullie geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat we daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij jullie ontvangen zijn en hoe jullie je van de afgoden tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Anders dan misschien wel verwacht, komt Timotheus dus terug met het goede bericht, letterlijk het evangelie, dat het geloof van die Thessalonicenzen heeft stand gehouden. En Paulus, Silas en Timotheus die prijzen die Thessalonicenzen dan ook en die danken ook God in deze brief, dat ze onder zware verdrukking toch zijn gaan geloven en dat hun geloof zelfs overal, in elke plaats bekend was geworden. Op zo'n manier zelfs, dat lees je hierin, dat als Paulus, Silas en Timotheus ergens in de plaats kwamen, dan hoefden zij niet te vertellen over die Thessalonicenzen, want die mensen vertelden zelf al over het geloof van die Thessalonicenzen. En op deze manier zijn die Thessalonicenzen ook een voorbeeld geworden voor heel Griekenland en zelfs daarbuiten. Hun geloof, hun vertrouwen richt zich op God, de levende en waarachtige. Die woorden staan er natuurlijk omdat die afgoden die ze eerst dienden, waarvan ze zich bekeerd hebben, die waren niet levend, die waren dood. En die waren niet waar, niet waarachtig, die waren nep. Mooie woorden. Wat nu belangrijk is, is dat wij naar onszelf kijken. Naar onze gemeente of naar onszelf als individu. En de situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt. Hoe lezen wij deze woorden dan? Zijn die Thessalonicenzen ook voor ons een voorbeeld? Hun manier van gelovigen, de standvastige manier van gelovigen, kunnen wij daar ook wat mee? We hebben wel niet hetzelfde te lijden als die Thessalonicenzen, maar we hebben het zeker niet makkelijk. Zeker ook niet nu. En dat zal voor sommigen moeilijker ook zijn dan voor anderen. En ik denk dat juist deze tijd een tijd is waarin ons geloof, ons vertrouwen op God en ook ons vertrouwen in een goede afloop op de proef wordt gesteld. En dan kan je jezelf afvragen, stel dat Timotheus ons nu zou bezoeken, wat zou hij dan nu zeggen van ons?
Heeft u het ook goed gehoord? Wat er ook gebeurt, zorgen, twijfel, angst, gevangenschap of zelfs de dood. God laat ons nooit los.
Oh,
We hebben net kort nagedacht over geloof en nu wil ik kort met jullie nadenken over liefde. Het gaat in die brief ook over liefde, zoals ik al eerder zei. En het Griekse woord hiervoor is wel bekend, dat is dat woord agape. En hierover is natuurlijk heel veel te vinden in de Bijbel. Ik heb het al eerder genoemd, die bekende lofzang in 1 Korinthe 13. Daar staat over liefde, zij zoekt zichzelf niet. En de Statenvertaling vertaalt dat ook anders, daar staat... De liefde, of zij zoekt niet haar eigen belang. En dat is ook wat dat aanduidt. Hè? Als je die liefde van God kent of hebt, dan ben je dus niet gericht op jezelf, maar dan ben je gericht op het belang van de ander. Dat idee wordt heel vaak benoemd in de brieven van Paulus. Hè? Bijvoorbeeld als hij zegt, word mijn navolger zoals ik ook Christus, hè, de gezalfde navolg, dan gaat het ook over die liefde en niet je eigen belang zoeken. Maar ook in de rest van de Bijbel vind je heel veel over Gods liefde. En precies dat voorbeeld, dat hebben Paulus, Silas en Timotheus, hè, dat voorbeeld van liefde, hebben zij ook gegeven aan de Thessalonicenzen. En dat benoemen ze ook in die brief. Ze hebben zich dag en nacht voor hen ingezet, zonder hen lastig te vallen, hè, zonder van hen afhankelijk te zijn. En daar herinneren ze de Thessalonicenzen ook aan in deze brief. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze vriendelijk waren als een voedster die haar eigen kinderen koestert. Of dat ze als een vader waren die zijn kinderen aanspoort en vermaant om zich goed te gedragen. En dat doen ze, schrijven ze, omdat ze die Thessalonicenzen hebben liefgekregen. In de brief sporen ze daarom die Thessalonicenzen aan om net zo te zijn, om op dezelfde manier elkaar lief te hebben. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat ze mogen overvloeien in liefde tot elkaar en tot iedereen, voor alle mensen. En ze maken dit ook praktisch door bepaalde voorschriften of regels te geven, hoe gelovigen met elkaar behoren om te gaan. En daarbij schrijven ze ook iets interessants. En dat heb ik hier op deze slide, laat ik dat hier zien. Daar schrijven ze over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, jullie hebben zelf van God geleerd elkaar lief te hebben. Jullie doen dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen jullie broeders dit nog veel meer te doen. Ik werd geraakt door wat er staat, zelf van God geleerd. Ze hebben van God geleerd elkaar lief te hebben. Enerzijds gaat het over broederliefde, dat is die gewone vriendschappelijke liefde tussen mensen. En daar is het niet nodig om over te schrijven, want ze hebben zelf van God geleerd elkaar lief te hebben. En dan gaat het weer over die agape, over die goddelijke manier van liefhebben, waarbij je niet je eigen belang zoekt. Altijd zoekend naar het belang van de ander. En zo hoort dus hun broederliefde, hun vriendschap met elkaar te zijn. En dan vraag ik me af, hoe hebben ze dat dan geleerd? Van God, hebben wij daar wel eens bij stilgestaan? En je kan jezelf ook afvragen, heb ik dat ook van God geleerd? Kun je van God leren om de ander lief te hebben? Nou, als ik daarover nadenk, dan bedenk ik dat er heel veel voorbeelden zijn in de Bijbel, waarin ook staat dat God zijn liefde, hoe zijn liefde werkt, namelijk dat zoeken van die ander, van het belang van die andere, dat God dat ook zelf laat zien. God geeft natuurlijk zelf het ultieme voorbeeld van liefde. En dat zie je bijvoorbeeld in dit allerbekendste vers uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16, waar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon geeft. Daarmee bewijst God zijn liefde. Hè? Dat zegt de apostel Paulus ook bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld in Romeinen 5 zegt Paulus, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Daarbij maakt hij duidelijk dat de liefde van God in onze hart is uitgestort door zijn Heilige Geest. Maar dit zijn niet de enige plekken waar dit staat in de Bijbel. Dit staat bijvoorbeeld niet alleen bij Paulus of in het Evangelie van Johannes, maar ook in de eerste brief van Johannes, en dat wilde ik ook met jullie lezen. Niet alleen Johannes 3 vers 16, maar ook 1 Johannes 3 vers 16. Daar staat, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hetzelfde idee, liefde zoekt niet zichzelf, maar het belang van de ander. En als je verder leest in die brief van Johannes, staat er nog veel meer over liefde. En dat wil ik ook met jullie lezen. En dan lees ik uit de NBV-vertaling. Laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden, om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo lief heeft lief gehad, moeten we ook elkaar lief hebben. Deze woorden laten ons ook zien hoe Gods liefde werkt. God heeft ons lief en hij laat dit ook zien aan ons door zijn zoon te geven. Voor mensen die hem niet kennen, mensen zoals wij die hem niet kennen. Geeft hij toch zijn zoon. En wij leren juist hieruit zijn liefde kennen. En kunnen daarom door de Heilige Geest die ons is gegeven, ook op dezelfde wijze liefhebben. Andere mensen liefhebben. Op die manier ook naar andere mensen kijken. En daarom worden de Thessalonicenzen en ook wij worden ook aangespoord om, hè, dat kan je lezen aan het eind van de Thessalonicenzenbrief, om niet kwaad met kwaad te vergelden, maar altijd naar het goede te streven voor elkaar en voor alle mensen. Hè? Ik denk ook, als we weer naar de situatie om ons heen kijken op dit moment in de wereld, denk ik ook dat we dat doen. Als we allemaal thuis blijven en allemaal netjes die anderhalve meter afstand houden, dan zijn we ook op een liefdevolle manier bezig. Omdat we op die manier juist elkaar beschermen en juist ook de zwaksten in onze samenleving beschermen. Al is dat niet altijd in ons eigen belang. Wat deze woorden die we nu net hebben gelezen bij Johannes ook laten zien, is een heel belangrijk principe en dat is, God is liefde. Dat is de basis van zijn handen. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen als we zo meteen gaan nadenken over het woord hoop. En hoe dat in de brief aan de Thessalonicenzen naar voren komt.
Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dat hebben we Johannes net horen vertellen. Wat is het toch geweldig dat we God mogen kennen. Dat we elkaar mogen liefhebben. Dat we hem mogen liefhebben. En bovenal, dat hij ons lief heeft. Laten we hem loven en prijzen met onze stem. Voor zijn overweldigende liefde. En dat doen we met het lied My Heart Will Sing Unto My Lord.
Thank you.
of verwachting. Ik denk dat deze brief daarom natuurlijk het meest bekend is. Want we kennen allemaal die woorden uit hoofdstuk 4, waarin staat aangaande hen die zijn gestorven, dat we niet zo moeten zijn als mensen die geen hoop hebben. Maar dat we elkaar juist mogen troosten met de verwachting van Jezus' komst uit de hemel. En dat wij, degenen die dan nog leven, samen met hen die zijn gestorven, hem tegemoet zullen gaan en altijd bij hem zullen zijn. Die woorden zijn natuurlijk ook deze week extra belangrijk. Belangrijk voor de familie Amersfoort en daarom noem ik ze ook specifiek. Omdat die hun geliefde Harry moeten missen. Deze brief maakt duidelijk dat we elkaar weer zullen zien. Dat is een geweldig troostende gedachte. Nou, die komst van Jezus, die wordt ook heel veel benadrukt in deze brief. Dit zijn zomaar een aantal teksten uit die brief waarin over die komst wordt gesproken. Bijvoorbeeld die eerste tekst, die hebben we al gelezen. Er staat, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende toorn. En daarin kan je ook zien dat die komst tegenover de komende toorn, wat daar dan de komende toorn wordt genoemd, wordt geplaatst. En dat is ook een beetje de gedachte die uit deze brief, en ook uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen naar voren komt. Is dat op dit moment die gelovigen, die Thessalonicenzen, verdrukt worden en te lijden hebben vanwege die mensen die hun verdrukken. Maar straks als Jezus terugkomt, dan zijn de rollen omgedraaid. Dan zal hun deel redding zijn, dan zullen zij niet de toorn ondergaan, maar dan zullen hun verdrukkers die toorn ondergaan. Nou, dit lijkt soms een ver van je bedshow. Zeker voor ons in Nederland, wij worden helemaal niet op gelijke wijze verdrukt zoals die Thessalonicenzen. Daarom kan het ook een vreemde gedachte zijn dat Gods toorn over deze wereld komt. Of dat God gaat afrekenen met zijn vijanden. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken op de wereld waar christenen wel vervolgd worden. En ik denk dat vooral voor die christenen dit soort woorden ook erg troostrijk en bemoedigend kunnen zijn. Dat eens die rollen omgedraaid zijn. Nou, wij hebben het hier in Nederland natuurlijk welvarend best goed. En ook nu nog, nu corona rondgaat, die ziekte. En daarom kan het misschien zijn dat we helemaal niet zo uitkijken naar zijn komst. Veel van ons, en ik praat ook over mezelf als ik eerlijk ben, hebben het namelijk prima naar hun zin in hun leven. Misschien is daar nu verandering in gekomen, maar misschien daardoor voel je die noodzaak niet zo om uit te zien naar Jezus' komst. En daarom wil ik specifiek ook deze verzen nog lezen uit hoofdstuk 5, die daarop van toepassing zijn. Daar schrijven ze bijvoorbeeld aan de Thessalonicenzen: jullie weten zelf zeer goed dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en ze zullen geenszins ontkomen. Nou, in deze verse, ik ga zo meteen verder lezen. In deze verse wordt gesproken over de dag van de Heer, die komt als een dief in de nacht. En blijkbaar wisten die Thessalonicenzen daar best wel wat van. En dat komt misschien omdat die dag van de Heer, die wordt ook meerdere malen genoemd in het Oude Testament. Bijvoorbeeld bij profeten als Jesaja en Joël. En dat was misschien dus een bekend begrip. Daar heet het de dag van Jehovah. En dat zal een dag of een tijd zijn waarop God, die is door God bepaald, waarin hij zich zal keren tegen zijn vijanden. En dus ook tegen het soort verdrukkers waar de Thessalonicenzen en waar Paulus, Silas en Timotheus mee te maken hadden. De profeet Jesaja zegt het bijvoorbeeld zo: Jehovah alleen is op die dag verheven, want er is een dag van Jehovah van de hemelse legers tegen al wat hoogmoedig is en trots is en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd wordt. Een dag van Jehovah van de hemelse legers. Een dag van Jehovah van de legers staat er eigenlijk. Ik denk dat die term al genoeg laat zien wat voor soort dag dat zal zijn. Die dag komt als een dief in de nacht. En als je dit goed leest, komt die als een dief in de nacht voor hen die zeggen, het is alles vrede en rust of vrede en veiligheid. Dat zijn de mensen die God niet kennen. Voor hen zal die dag plotseling komen. En voor hen zal die dag ook een ineenstorting, een vernietiging inhouden. Ze zullen daaraan niet ontkomen, staat hier. Maar niet voor de Thessalonicenzen. Als je verder leest, schrijven ze, maar jullie broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief overvallen zou. Want jullie zijn alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, maar wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die zich die zich bedrinken zijn 's nachts dronken. Het is niet de bedoeling dat de Thessalonicenzen, of dat wij, op dezelfde manier worden overvallen door die dag. Wij horen juist bij de dag, bij die dag die komen gaat, en verwachten deze ook. Bij ons is het licht, en dus zien wij die dief wel aankomen. En dan zal ons geen toorn, maar juist redding ten deel vallen. Als die dag aanbreekt, zal alleen alles wat bij de nacht hoort verdwijnen. Als je dan verder leest, dan heb je deze aansporing. Maar laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop, van de zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid of redding door onze Heere Jezus Christus. Hier zie je weer dat die woorden geloof, liefde en hoop terugkomen. Die werden in het begin van de Thessalonicense brief genoemd en hier ook tegen het einde komen ze weer terug. Bij die nuchtere houding van diegenen die tot de dag behoren, die kinderen van het licht zijn, hoort dat ze gekleed zijn, dat ze een harnas dragen van geloof en liefde. Dat moet onze manier van wandelen zijn, in geloof en in liefde met elkaar. En dat ze een hoedje op hebben, een helm, van hoop, van verwachting op redding. Dat ze daar naar uitkijken. Ik vind het mooi dat die drie begrippen hier weer bij elkaar worden genoemd. Want die drie begrippen, als je die drie bij elkaar neemt en op je leven toepast, dan heb je daar ook een mooie houvast aan. Ze beschrijven onze relatie met God, ons vertrouwen op hem, onze liefdevolle relatie met elkaar en onze zekere toekomstverwachting. En die toekomstverwachting, die hoop, die lijkt nu misschien wel elke dag zichtbaarder te worden. Misschien is die wel actueler dan ooit, met alles wat er om ons heen gebeurt. Ik weet dat hier veel over wordt nagedacht en veel over wordt gepraat. Mijn gedachte daarbij is, de tijd zal het leren, want ik geloof dat wij die dag zullen zien aankomen. Laten we vooral onze ogen open houden, want wij behoren die dag toe. En laten we geduldig op Jezus wachten. Die verwachting van Jezus komst, die geeft ons elke dag kracht, troost en ook nieuwe moed om de dag aan te kunnen.
Wij mogen onze God vertrouwen. Want God heeft ons gesteld tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus. En dat is onze zekere verwachting. God zal voor ons zorgen.
In hem vast de grond.
Nu we uit het zicht zijn, maar niet uit het hart, misschien kunnen we de wens of het gebed voor elkaar uitspreken. Dat ook in ons leven, in ieder van ons persoonlijk, maar ook binnen onze gemeente, op dezelfde manier als bij die Thessalonicenzen, ons geloof dat zich op God richt en onze liefde voor God en voor elkaar en onze hoop en ook onze volharding hierin, dat die op dezelfde manier zichtbaar mogen zijn en ook blijven. Dat wij hierin net als de Thessalonicenzen een voorbeeld voor onze omgeving mogen zijn. Ik wil daarom met jullie afsluiten met gebed. Grote God, Vader in de hemel, we willen u danken dat we de woorden mogen lezen die Paulus, Silas en Timotheus hebben geschreven aan de Thessalonicenzen. Dat bewaard is gebleven en dat wij er daardoor ook in deze tijd nu, zoveel jaren later, nog steeds door bemoedigd mogen worden, dat wij er nog steeds van mogen leren. Dat we mogen leren wat het is om te geloven in u. Dat we mogen leren dat we daarin een voorbeeld mogen zijn voor onze omgeving. Juist nu in deze tijd dat we standvastig mogen zijn in ons vertrouwen op een goede afloop. Dank u dat u ons leert wat liefde is, uw liefde. Dat u ons leert om op die manier naar elkaar te kijken. Om daarbij niet te zoeken naar ons eigen belang, maar dat van de ander. Op die manier ook elkaar dienstbaar te kunnen zijn. Ik wil u ook danken voor de hoop, de verwachting die u geeft. Dat we daarnaar mogen uitzien dat uw Zoon Jezus uit de hemel zal komen. Om ons te verlossen, om ons te redden van uw toorn. Maar ook dat we op die dag elkaar weer mogen zien. Degene die zijn gestorven weer mogen zien. Mag dat ook een troost zijn elke dag. In het bijzonder nu ook voor de familie Amersfoort. Wilt u ons vasthouden? Ik bid u ook voor alles dat moet gebeuren nu in deze tijd. Alle moeilijke beslissingen die onze regering moet nemen. Alle moeilijke beslissingen die we zelf misschien moeten nemen. wilt u wijsheid geven aan onze regering en aan ons om het goede te doen, het goede na te streven. Wilt u ons bovenal behoeden en bewaren, elke dag opnieuw. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie allemaal een hele goede zondag en tot hopelijk snel weer ziens.